Welkom bij de podcast van Go & Tell. Er staat een nieuwe boodschap voor je klaar met als uitgangspunt het kennen en bekendmaken van Jezus Christus. Laat je inspireren en uitdagen om met Hem te leven. Luister en geniet van een tafelgesprek over geest, ziel en lichaam met David de Vos en Renate van Vulpen.
In dit blok onderwijs gaan we met Renata van Vulpen praten. Jij bent kinderpsycholoog.
Klopt.
En tevens woon je ook nog eens een keer bij mij in de buurt, geloof ik, hè?
Bijna in je achtertuin.
Bijna in de achtertuin. Wat ik ontzettend gaaf vind, we gaan spreken over geest, ziel en lichaam. En het was alweer een heel tijdje geleden dat ik een heel kwetsbaar verhaal stond te houden bij ons in de kerk. Wij komen ook bij elkaar in de gemeente. En dat jij eigenlijk kwam en zei, ja, hier moeten we echt wat meer over spreken in de kerk.
Ja.
Kun je dat moment herinneren?
Ja, heel goed. Ja.
En toen zei ik heel liefdevol, nou dan moet je dan maar naar de oudste gaan. Want ik ga
ja, dat zei jij.
Leuk idee. Over.
Ja. Ja,
en dat heb je gedaan.
Ja.
En vervolgens zijn we begonnen aan een serie, Geest, Ziel en Lichaam. En jij hebt vanuit je werk, vanuit je professie eigenlijk, daar een heleboel mooie dingen over gezegd. En ik vond het zo ontzettend gaaf. Ik denk, dat wil ik met jullie delen hier, maar ook met alle luisteraars thuis, via de podcast en ook via de videokanalen. Dus ik ga jou een aantal vragen stellen. We gaan hiermee beginnen. Geest, ziel en lichaam. Waarom is het zo belangrijk dat wij aandacht geven aan de binnenkant van onze ziel?
Misschien leuk om te vertellen waar meteen het idee vandaan kwam. Wat ik soms lastig vind in de evangelische kerken, is dat er soms veel gepreekt wordt over de geestelijke zaken. En dat ik soms merk aan mezelf, maar ook aan de mensen om me heen, dat er weinig wordt gepreekt over de ziel.
Mm.
Terwijl daar toch een heel groot deel van ons leven plaatsvindt. En waarom het belangrijk is, is datgene wat hier gebeurt, de kwetsbaarheid die hier zit. Je preekte net al over twijfel, angsten, verdriet, boosheid, schaamte, schuld. Er zit natuurlijk ontzettend veel. Dat is hetgeen wat ons verbindt.
Hmm.
Gewoon als broers en zussen en ook als we een gezin van de Heer zijn, dan moet dat er kunnen zijn. Maar
ja,
dan moet er wel over gesproken mogen worden.
Ja, ik denk dat je terecht zegt dat we binnen de kerkelijke gemeentes eigenlijk te weinig aandacht hebben voor dit hele belangrijke onderwerp. Misschien een beetje mede omdat David ook zei in de psalmen, mijn ziel loof de Heer, wat zit je nou te zeuren, weet je wel. Richt je op God, zeg maar zo. Maar
ja,
Eigenlijk heeft dat als gevolg dat heel veel mensen emotioneel in de knoop zitten.
Ja.
En we eigenlijk alleen maar geestelijke antwoorden krijgen,
ja,
op hele natuurlijke vragen.
Mm-hmm.
We hebben allemaal emoties. Dingen waar we mee worstelen, waar we ons voor schamen.
Ja.
Gedrag,
ja,
wat soms niet verandert. Want even, laten we wel wezen, je komt tot geloof, je bent een nieuwe schepping, dan is alles beter, toch?
Nou ja, dat of, kijk, als je wedergeboren wordt, hè, dan komt dat hebben we ook in de serie besproken. Ieder mens is een geest, een ziel en een lichaam. Dat zijn christenen, dat zijn niet-christenen ook. Je wordt geboren, dan ben je een geest en je hebt een ziel en je woont in dit lichaam.
Ja.
Dat verschilt niet tussen christenen en niet-christenen. Pas vanaf het moment dat je wedergeboren wordt, dus dat je tot het gezin van God gaat behoren, als je in hem gaat geloven, dan wordt je geest wedergeboren. Dus je krijgt dan een volkomen nieuwe geest, staat er. Maar dat geldt niet op dat moment voor je ziel en je lichaam. Dus er zijn heel veel mensen die gaan naar de kerk en die worstelen met dingen van zichzelf. En dan willen ze daar natuurlijk hulp bij, antwoorden hebben in de prediking. En dan gaat het vooral over die geestelijke zaken. Maar die mensen zitten daar soms en denken, oh, ik denk dat iedereen hier heel geestelijk is, maar ik niet. Ik schaam me, ik doe echt heel dom thuis. Ik doe raar, ik doe belachelijk, ik gedraag me idioot. Het lukt niet om er vanaf te komen. Ik denk dat ik de enige ben hier. Voor wie dit allemaal niet geldt. Dus je merkt dat mensen ermee worstelen te denken, oké, ik worstel mijn dingen, ik heb ervoor gebeden en ik heb me bekeerd en ik wil me laten bidden en ik heb bevrijding doorgaan en ik heb alle cursussen gedaan en ik heb geproclameerd, ik heb me laten dopen. En nog steeds worstel ik. Ik denk dat het voor iedereen werkt, maar niet voor mij.
En waar zit dat dan in? Want het is heel herkenbaar. De dingen die jij zegt, herken ik uit mijn eigen leven. Hè? Dat je weet allemaal hoe het moet. Op een gegeven moment, als je lang genoeg meedraait, dan heb je alles wel een keer gehoord. Dan zou dit moeten werken, dat moeten werken. Maar waar zit het hem dan in dat het bij ons van binnen soms gewoon niet wil lukken? Waar ligt het aan?
Kijk, we leven, klinkt een beetje cliché, maar we leven in een gebroken wereld. Wij mensen worden beschadigd. Mm-hmm. Dat hoeft niet, dat denken mensen als van, ja, er zijn inderdaad mensen die hebben heel erg dingen meegemaakt. Trauma's, misbruik, ongelukken. Dat hoeft niet alleen dat soort dingen te zijn. Maar het leven,
kan natuurlijk wel.
Kan wel, ja. Maar het leven zelf, gewoon omdat je omgaat met andere gebroken mensen en beschadigd mensen, dat doet iets in je ziel.
Hmm.
Dat geeft putsen, dat geeft beschadigingen. En dat zit hier. En als je dan niet uitkijkt en je besteedt er geen aandacht aan, je besteedt sowieso soms weinig aandacht aan je ziel, want in ieder geval niet in de kerk word je daar erg toe aangemoedigd.
Nee.
Op een gegeven moment wordt je ziel gewoon een soort uitgedroogde, ondervoede toestand.
En jij zegt dat is eigenlijk de oorzaak waarom heel veel mensen dus in hun gedrag nog niet in overwinning leven. Ze zijn het in de geest, hebben ze het ontvangen.
Ja, in de geest ben je wedergeboren, alles
maar,
nieuw.
Maar eigenlijk wil je gewoon op de bank liggen en Netflix kijken en geen gezeur in je hoofd.
Ja.
En die overwinning komt er dan niet echt lekker uit. En dat heeft te maken met het feit dat je ziel beschadigd is en het feit dat je ziel wellicht een beetje onder voet is geraakt. Omdat je er gewoon geen aandacht aan geeft.
Nou, wij zeggen altijd, tenminste, ik zeg dat wel altijd op mijn werk. Leg ik altijd uit aan mensen. Wij zijn drie dingen. Hè? We zijn dat lichaam, dit ding, zo, dat omhulsel. Daarbinnen zit nog een binnenwereld, een ziel. En er is ook nog een geest. Nou, dat is ook helemaal ongrijpbaar. Zeg altijd, heeft alle drie eten nodig. Alle drie voeding nodig. En voor dit ding is het nog heel makkelijk te begrijpen. Hè? Dat snappen alle mensen. Je moet een beetje eten, een beetje drinken. En de ontspanning, de uitdaging, die gaat goed. Gaat goed. Geest horen we ook nog heel veel vanuit de prediking. Stille tijd houden en Bijbel lezen, bidden, tijd doorbrengen met de Heer. Dan voed je de geest, dat horen we allemaal wel.
Ja.
En ik vraag altijd aan ouders, maar wat is dan de voeding voor je ziel?
Ik denk dat het een hele belangrijke vraag is.
Nou, de meeste mensen kijken met hele grote ogen. Voeding voor mijn ziel? Maar dat is 1/3 van ons.
Ja.
En als mensen bij mij komen op het werk, dat gaat nooit over het lichaam. En dat is altijd ziel. Dus mensen hebben allemaal zielenpijn. Dan zeg ik, hoe zit dat daar? Is het een lekker doorvoede ziel van jou? Of is het misschien een beetje ondervoed? Moeten we een infuusje?
Een beetje uitgemergeld.
Een beetje uitgemergelde ziel, ja. En dat komt, naar mijn idee, heel veel voor. Want als je hem niet voedt, dan droogt hij uit. En dan stroomt er ook werkelijk niet lekker.
Ja, dan kan dus eigenlijk het leven vanuit je geest, wat God dus geeft, ook niet lekker doorstromen naar andere mensen.
Nee.
Omdat die ziel eigenlijk gewoon onder voet is. Wat is dan voeding voor de ziel? Ik kan het niet kopen in de supermarkt, denk ik. Ja. Maar waar kan ik mijn ziel mee voeden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Meestal als ouders met kinderen bij mij komen op het werk, en dan zeg ik wel eens, oké. Je kind, Pietje misdraagt zich. Pietje doet niet zoals wij willen. Is geen gewenst gedrag. Doe wat het Pietje. Dan zeg ik altijd heel gekscherend. Ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk wat Pietje doet. Dan denk ik mensen, oh nee. Het is geen goede therapeut, maar verkeerd. Dan zeg ik, ja maar. Onder Pietjes gedrag zit Pietjes ziel. Wat zit er in die ziel van Pietje? Nou, dat vinden mensen wel een hele rare vraag. Ja, Pietje moet gewoon normaal doen. Pietje moet luisteren. Pietje moet gehoorzaam doen. Ja, maar Pietje doet dat niet zomaar. Wat zit er in Pietjes ziel? Als Pietje nou iets ervaart. Ik neem wel vaak een voorbeeld. Stel, hij komt uit school en hij heeft een toets gehad en heeft er heel hard voor geleerd. En hij heeft een 4 gehaald. En dan komt hij uit school. Hij is boos. Hij is verdrietig. Doen jullie dan? Ja, nou, dan proberen we natuurlijk op te beuren. Want dan zeggen we, nou ja, kom op Pietje, volgende keer beter, hè? Want,
zet je er overheen.
Kom op, komt goed. Dat doen we allemaal. Ik verval er ook soms in. Want je wil dat je kind blij is. Dus de kortste weg is, roep iets over, een beetje van tafel vegen, wordt hij weer blij. Maar dat werkt niet. Want hij komt bij jou met iets van zijn binnenwereld, namelijk teleurstelling, verdriet, boosheid. En daar sluit je helemaal niet bij aan. Zeg altijd tegen ouders, het allerbeste wat je kan doen voor de ziel van je kind is dat wat er in die ziel omgaat van je kind, woorden geven.
Hmm.
Woorden. Echt, kan niet veel genoeg. Zeg, als hij dan thuis komt en hij heeft een 4 voor die test, voor die toets, en hij is verdrietig, dan zeg je, nou, dat snap ik. Jongen, je hebt zo hard geleerd voor die toets. Dan heb je maar een 4, joh. Nou, ik zou ook verdrietig zijn, hè. En gefrustreerd ook. Dus je denkt, heb ik zo mijn best gedaan? En dat is het dan? Nou, heeft lekker veel zin. Ik zou echt boos zijn ook gewoon. Ik snap je. Dan geef je eigenlijk woorden aan wat er bij hem van binnen omgaat. En dan heb je verbinding. En ik zeg altijd tegen ouders, verbinding is eten voor de ziel.
Verbinding is eten voor de ziel. Ja. En dat betekent dus woorden geven, proberen te geven aan iemand die tegenover je zit.
Ja.
En dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen natuurlijk vrienden, familie
juist,
zijn.
Juist, ja.
En een ziel heeft dat nodig.
Ja.
En dat is wanneer het gaat stromen.
Een ziel heeft het nodig dat je die heeft voeding nodig, die heeft die verbinding nodig. Die heeft het, en je kunt dus eten aan iemand anders een ziel geven, en je kunt ook eten aan je eigen ziel geven. Want je kunt ook bij jezelf voelen, voel ik eigenlijk? Hoe heet dat eigenlijk? Wat voor woorden heb ik daar eigenlijk voor? En als je dat dan kun je met jezelf over hebben, je kunt het ook weer met iemand anders over hebben, en dan ontstaat verbinding.
Je zou kunnen zeggen dat als je dat moet doen, dan moet je ook wel een beetje een empathisch type zijn om je te kunnen inleven in iemand.
Dat werkt wel handig.
Maar stel dat er nou iemand zit te kijken of te luisteren en denkt, ja, heb ik hem niet meegekregen om me echt te verplaatsen in iemand
dat
anders. Dat vind
vaak.
Ik moeilijk.
Ja.
Wat zeg je dan tegen zo iemand?
Ja, ik zeg altijd, kijk, er zijn natuurlijk mensen die daar heb ik het nu. Dat is natuurlijk een categorie mensen die zo gebutst en zoveel schade heeft opgelopen dat het heel moeilijk is.
Mm.
Maar daar hebben we altijd een kans. Je kunt dat echt leren.
Iedereen
er zijn heel
kan het
veel
leren.
Mensen die niet opgegroeid zijn in een gezin waarbij nou lekker veel woorden worden gegeven aan wat je ervaart.
Ja.
Heel veel mensen hebben het niet meegekregen, maar
jij had het
kan wel.
Jij had het over een waaier van woorden voor verschillende emoties. Hè?
Ja, je kunt zo googlen op internet, heb je gevoelswaaiers. Dan zie je werkelijk zulke waaiers met honderden woorden voor emoties.
Die je kunt geven
die hangen mensen
emoties.
Op de koelkast.
Ja.
Dus nou, ik heb... Dat gebeurt dan, zeg ik tegen mensen, hoeveel woorden hebben jullie eigenlijk voor gevoel, voor emoties? En dan denk ik, nou...
Fijn.
Ja, ik voel me soms wel fijn. En soms voel ik me niet fijn.
Dat is heel wat.
Dat is van, hé, dat is karige voeding.
Ja, dat is voor
dan hebben kinderen soms 10 jaar lang alleen maar de woorden fijn, niet fijn gehad. En dat moet dan beschrijven die enorme verschillende hoeveelheid emoties die we kunnen hebben.
Weet je, ik zit zo naar je te luisteren en dan denk ik, ja, misschien zitten mensen te luisteren of te kijken. Dan denk ik, oh my goodness, maar mijn partner is eigenlijk helemaal niet empathisch of zo.
Hm?
Wat zou jij dan advies geven? Want elke ziel heeft dat dus nodig.
Ja, dat klopt.
Maar ik denk dat je moeilijk naar huis kan gaan vanavond en zeggen, nou, lieverd, luister eens even. Jij moet wat meer woorden geven aan mijn binnenkant. Wat zou je dan meegeven? Stel dat je dat herkent. En dat je zegt, ja, dat is echt wel een issue bij mij thuis. Hoe ga je daar dan mee aan de slag?
Nou, allereerst denk ik dat de start ligt bij leren voeding geven aan jezelf.
Ja.
Zelfs als je geen partner hebt, of als je een partner hebt die dat bijvoorbeeld niet zou kunnen, dat kan dat nog.
Dus je bent niet hopeloos verloren als je omgeven bent door mensen die dat niet kunnen?
Nee, dat kun je.
Nou, ja,
je kunt het echt zelf... Je kunt jezelf daarin vaardig maken.
Ja.
En als je denkt, nou, ik vind het iets te grote klus, kun je andere mensen vragen. Je kunt je inlezen. Of je kunt er hulp voor gaan vragen.
Ik kan me herinneren, want ik heb naar jou geluisterd, hè, voor dit interview, dat jij een voorbeeld gaf en dat je zei, ken je dat? Van die avonden dat je thuis komt.
Ja.
En dan ben je helemaal opgebouwd.
Ja, dan voel je
ben je met mensen geweest. Dan heb je een gesprek gehad en dan denk je, nou, wauw. En je bent eigenlijk een beetje op wolkjes. En jij zei van, dan is je ziel dus goed gevoed.
Ja, dan ben je bij mensen geweest die blijkbaar warme, betrokken, zachtmoedige, liefdevolle mensen waren die heel veel woorden hebben gegeven aan dat waar jij mee bezig bent en wat jij ervaart. Die hebben jou helemaal doorspekt.
Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Maar je hebt ook van die avonden dat je thuis komt en dat je denkt, waarom ben ik daar geweest?
En dan zeg ik altijd, dan heeft iemand anders aan jouw ziel lopen knagen.
En is dat goed of is dat dan ten koste? Want ik bedoel, het is ook goed om te investeren natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar als je je zo leeg voelt, is de verhouding dan niet...
Nou ja, kijk, het kan natuurlijk heel, heel helend voor iemand anders zijn. Als je naar iemand toe gaat en denkt, nou, ik weet dat die persoon wat zwaar zit.
Mm-hmm.
Ik ga gewoon even een beetje eten brengen. Zo zeg ik dat wel eens. Ik geef iemand een beetje eten brengen. Nou, ik iemand eten brengen. Dat kan als je weet dat je eigen ziel lekker doorvoed is en je dat wel kan missen.
Ja.
Dus dan als je genoeg brood hebt, ga je het ook uitdelen. Dus dat is geen probleem. Maar je kan natuurlijk niet alleen maar van jouw eigen ziel lopen uitdelen. Want op een gegeven moment is je eigen ziel wel leeg.
Ja.
Dus dat
je moet in de gaten houden dat je genoeg leuke avondjes
ja.
tegenover...
Dat je zelf weer lekker
gevoed
hebt.
De wat mindere hebt. Avondjes ja. stelt. Zo. Iets anders wat jij zei, wat mij ook echt raakte, was de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Dat is een eenheid. Ik heb zelf ook geleerd van bijvoorbeeld artsen, hè, als je er een pilletje in stopt, dat kan gewoon effect hebben op je ziel. En omdat het een eenheid is, het heeft alles met elkaar te maken. En wat ik zo mooi vond, is dat jij zei, ja, je geest is wedergeboren en je lichaam is het eigenlijk nog niet. Nou, die ziel, die zweeft er eigenlijk een beetje tussenin. En je moet je ziel zo gek zien te krijgen dat die 2-1 wil spelen met jouw geest tegenover je lichaam.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja.
Kun je dat eens uitleggen aan ons?
Nou, kijk, die 3 onderdelen van ons, die verschillen in die zin dat je geest, die wedergeboren is, is al helemaal klaar. Is 100% Gods DNA.
Is dat eigenlijk het stukje als we zeggen, you are the righteousness of God in Christ. Zo van, daar hoeft niks meer aan te gebeuren.
Klopt.
Dat is wie je bent.
Die is er al. En straks ga je naar de hemel en dan neem je mee. En je hoeft geen nieuwe, want hij is al helemaal compleet. Je ziel is dat op dat moment nog niet. En je lichaam is het ook nog niet. Als je nou... denkt, ik wil wel heel geestelijk, ik wil God volgen. Ik wil Jezus navolgen in zijn gedrag. Ik wil doen zoals hij. Heb je 1/3 wat dus altijd meewerkt. Want je geest altijd voor God. Kiest altijd voor God.
Automatisch.
Ons lichaam kiest in principe altijd niet voor God. Die gaat altijd voor gemak, voor genot, voor gemak. Ja, gewoon, die ligt inderdaad het liefst op de bank Netflix te kijken.
Oké. Okay.
En dan heb je er nog 1 tussen zitten.
Er zit er nog 1 tussen.
Er zit er 1 tussen. En daar hangt het vanaf. Waar gaat hij voor kiezen? Kiest hij voor de geest? Dan is het 2-1. En dan doe je zoals God wil. Kiest je ziel voor je lijf? Dan doe je heel vleeselijk.
Met soms alle gevolgen van dien. Jij zei het een beetje als je ziel kun je zien als de hoofdschakelaar.
Ja.
He, welke kant zet je hem op?
Ja.
Maar even om dit eerste blok mee af te sluiten.
Ja.
Praktisch. Als ik nou op de bank lig Netflix te kijken. En dat is zo grappig, hè? Soms dan ga je naar iets kijken. En dan weet je al van tevoren dat je eigenlijk eindigt. Dat je je rotte voelt als dat je eraan begon. dat je jezelf dan ook afvraagt waarom heb ik dit überhaupt gedaan. En toch is het zo makkelijk om in die modus te blijven liggen. Hoe doe ik dat dan praktisch? Als ik zeg, ik wil eigenlijk dat mijn geest het bovenste woord gaat voeren in mijn leven. Heb je daar een praktische tip voor?
Nou kijk, het is natuurlijk, hè, dat zeggen we ook, het is best lastig om te weten wat is eigenlijk in je geest. Ik zeg altijd, het zijn gradaties. Hè? Je lichaam kan je zien en je kan hem voelen. Je ziel kan je niet meer zien, maar je kan wel voelen. En geest kan je niet zien, kan je ook niet voelen. Je voelt het alleen door dat wat door je rest van je ziel of je lichaam zichtbaar wordt. Het is net als met make-up. Ik kan nu niet voelen of mijn foundation goed zit. Dan heb ik een spiegel nodig. Dus kijk ik in de spiegel en denk ik, oké. Zo is het ook met onze ziel. Dan zeg ik wel eens, dan lees je bijvoorbeeld in de Bijbel, de vruchten van de geest zijn vrede. David, help me.
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, ja. Trouw.
En dan heb je bijvoorbeeld net, ben je enorm met je stekker gegaan. Gebeurt.
Uh-huh.
En dan kijk je eigenlijk zo, geest, liefde, rust, vrede. Op dit vlak is werk aan de winkel. Dat kun je lezen. De vruchten zouden moeten zijn. Vriendelijkheid, vrede, rust. En dit is wat ik doe. Dus hier heb ik een punt. Hier moet ik wat mee. Dus dan weet je, door Gods woord is de spiegel.
Ja.
Op dit vlak moet ik aan de bak.
Ja.
Ergens gaat op dit vlak bij mij iets niet lekker. Waarom komt het dat ik dit doe? Waarom ging ik uit de stekker? Waarin ben ik geraakt? En zo kun je bij elke situatie waarin je denkt, wat gedraag ik me vleeselijk.
Ja.
Wat volg ik nou alleen maar mijn lichaam? Kun je altijd kijken, waar zit hem dat in? Waarom koos mijn ziel op dat moment voor mijn lichaam? Wat zit daar? Wat gebeurt daar? Hoe heet dat? Wat zegt de geest erover?
Wat voel ik daarbij?
Voel ik erbij?
Misschien wel een soort van.
Ja.
Dus woorden geven, eigenlijk verder zoeken. Niet alleen maar plat naar kijken en zeggen, zo is het nou eenmaal. Maar en met name natuurlijk ook als je het verlangt om anders te doen, kan je voorstellen.
Ja.
Super gaaf. Hey, Renata, dankjewel voor dit eerste gesprek. Zullen we haar een applaus geven? En bedankt.
Je hebt geluisterd naar het eerste deel van een tafelgesprek over ziel, geest en lichaam. Laat je volgende week weer inspireren en uitdagen om met Jezus te leven, zodat Hij realiteit wordt in je leven. Wil je reageren? Dat kan altijd op info@goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.